Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u er bent. Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u er bent. Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat u er bent. Goedemorgen, broeders en zusters. Wat fijn dat u er bent. Goedemorgen. Broeders en zusters, wat fijn dat u er bent. Woorden hebben kracht. En daar wil ik vandaag met jullie bij stilstaan. En ik hoop ook een link te leggen naar het overkoepelende thema Jezus licht in de duisternis. En ik hoop dat dat gaandeweg de toespraak wel duidelijk zal worden. Waar gaan we het over hebben? Ik wil met jullie kort terugblikken naar februari van dit jaar. Toen heeft Hans Savert gesproken ook over dit onderwerp. Wie was daarbij? Wie weet nog waar het over ging? Oké, dus dan is een terugblik. Terugblik is dan handig en nuttig om te doen. En ik hoop daar iets aan toe te kunnen voegen. Of op een andere manier te bekijken. Op het moment dat je het nog niet gehoord hebt of geluisterd hebt. Of je weet het niet meer. Nou, luister hem nog eens terug. Dat is een erg goede toespraak. Ik wil met jullie hebben over non-verbale communicatie, waar jullie zojuist al iets van hebben gezien. De kracht van geschreven woorden. Hoe luister ik, hoe luisteren jullie? Ik wil iets delen over mijn eigen leven. Een kort intermezzo, nog even samen in de Bijbel duiken en dan wil ik tot de conclusie komen. Ik heb geen idee hoeveel tijd ik nodig heb, maar dat komt vast goed. Adriaan zei dat ik met deze batterij tot 10 uur vanavond kon spreken, hè? Dus dan hebben we de tijd. Nou, kort, waar heeft Hans in februari van dit jaar over gesproken? Hij heeft op internet gevonden dat gemiddeld genomen mensen 16.000 woorden per dag spreken. Variërend van 500, dat zal vast en zeker een man zijn, tot 50.000. En ik zeg niet per se dat dat een vrouw is. Ik schijn er ook nogal wat te spreken. En hij noemde dat 16.000 zaadjes. Oftewel, elk woord wat je spreekt is een potentieel zaadje, heeft kracht in zich. En woorden hebben invloed op je lichaam, op je ziel en op je geest. Als je daar over twijfelt of je denkt dat is onzin of je denkt dat is allemaal niet waar, luister de toespraak terug. Hans die zet dat haarfijn uiteen waarom dat zo is. En ik ben er heilig van overtuigd dat het zo is. En ik denk dat gaandeweg deze toespraak ook wel weer duidelijk zal worden dat dat zo is. In ieder geval, ik kan er zeker van getuigen. Woorden hebben invloed op je omstandigheden. Hans die beschreef dat in het kader van bijvoorbeeld een rechtszaak of zo. Als jij een verdachte bent en de rechter zegt je bent schuldig, je gaat de cel in. Dan kan je hoog of laag springen, dan ga je de cel in. Of je moet in hoger beroep gaan, maar goed. Als dat uiteindelijk het vonnis is, dan is dat wat gaat gebeuren. En dan ga je de cel in. En woorden hebben dus ook invloed op je omstandigheden. Hij maakt ook een voorbeeld, geloof ik, met een agent die je staande houdt als je door rood hebt gereden. Dan kan je zeggen, ja, dat was niet zo. Als de agent zegt, het is zo, je krijgt die boete. Nou, dan moet je die boete gewoon betalen. Hij heeft ook beargumenteerd dat Gods woorden, op basis van de Bijbel, eeuwig en onbegrensd zijn in kracht en in gezag. Hij had daar het voorbeeld van de vliegende boekrol in Zacharias 5, geloof ik. En hij maakte daar zo'n geluid bij, hè, dat hij dan door de zalen ging. En dat als het terecht was, dat woord dan ook doel trof. Gods woorden eeuwig en onbegrensd in kracht en gezag. Woorden van mensen, woorden van jullie, woorden van mij, hebben ook kracht. Lang niet zoveel als die van God, maar ze hebben kracht. Afhankelijk van hoeveel gezag je daaraan toekent, zullen ze ook meer invloed hebben en meer kracht hebben voor jou. Kort voorbeeld, als je vader iets tegen je zegt, dan zul je er waarschijnlijk meer waarde aan hechten en meer aan hebben dan als iemand op straat die willekeurig langs jou loopt iets tegen jou zegt. En hoe meer gezag je toekent aan iemand, hoe meer invloed, hoe meer gezag het heeft in je leven. En daar zal ik dadelijk ook iets van vertellen in mijn eigen leven. Hoe dat gewerkt heeft. Dus korte terugblik. Als je de uitgebreide versie wil horen, die duurt ongeveer een uur, zie de website van de bron. Kort gezegd, woorden komen voort uit ons denken. En als we ze uitspreken, hebben ze ook weer invloed op ons denken. Hans had ook een heel mooi voorbeeld in. Hij had een onderzoek gelezen waarin beschreven werd dat mensen die zeiden, ik kan er niet meer tegen. Ik kan er niet meer tegen. Ik kan er niet meer tegen. Dat hoorden ze zichzelf zeggen en uiteindelijk bleken die mensen ook een lagere frustratietolerantie te hebben. Oftewel, dat betekent dat je sneller geïrriteerd bent, sneller kwaad bent, sneller geërgerd bent, sneller klaar mee bent. En op het moment dat je iets uitspreekt en je hoort het, dan bevestigt het ook eigenlijk weer de werkelijkheid zoals jij die je voorstelt. Een tijd terug zei iemand hier, anderen kunnen beter bidden dan ik. Ja. Als je dat jezelf maar zegt, anderen kunnen beter bidden dan ik, dan zul je nooit tijdens een oproep in de dienst gaan staan en zeggen, nou ik wil wel bidden. Want je denkt, anderen kunnen het beter, dus laten die maar voorgaan. En ik denk dat dat jammer is, omdat ik denk dat iedereen kan bidden. En ik denk dat God het hart ziet. En het hart is vele malen belangrijker dan het uiterlijk. Ik moet daarbij ook denken aan de gelijkenis die Jezus vertelde over de fariseer, geloof ik, die op de hoek van de straat stond te prevelen. Kijk hoe slecht ik ben, kijk hoe slecht ik ben. Oh, ik ben zo slecht. Maar, en de Heere God, of Jezus zei, de andere man die in het hoekje van de, ik weet niet waar, of hoekje van de straat, of hoekje van de kerk, of ik weet niet waar die zat. En hij zei, zie mij ellendig mens. En dat gebed had veel meer waarde voor God dan dat van de fariseer. Dus woorden hebben invloed op hoe je naar jezelf kijkt. Woorden hebben invloed als anderen over je uitspreken, tenzij je daar gezag aan toekent. Dus wees wijs met wat je uitspreekt. Nou ja, dat zijn de woorden die je hoort, maar je hebt ook heel veel non-verbale communicatie. Ik heb er geen onderzoek naar gedaan en er geen onderzoek naar gelezen, maar ik geloof uit mijn studieboeken, dat is al even geleden, maar ik geloof iets van 60, 70, 80% is in ieder geval non-verbale communicatie. Dat is best aanzienlijk. Zo ben ik net ook begonnen, hè, mijn goedemorgen broeders en zusters. De woorden waren hetzelfde, maar de boodschap die ik uitzond was elke keer iets anders. Tenminste, dat was de bedoeling. Ik hoop dat het een beetje over is gekomen. Maar ik let op jullie reacties, had ik het idee van wel. En de kracht van non-verbale communicatie. Ik was laatst met mijn vrouw en kinderen waren op weg naar, ik geloof een museum of zo. En ik reed 125 waar je 120 mag. En dat doe ik bewust 125, want als je dan geflitst wordt, dan gaat er correctie vanaf en dan rij je nog op de juiste snelheid. Ik reed aan, ik haalde een vrachtwagen in en ik reed iets te hard. En er kwam er een auto, die kwam bumper kleven. Wie kent dat? Zo'n bumperklever die dan op je bumper zit. En ik was meteen geïrriteerd. Ik zelf doe dat nooit. Maar ik was meteen geïrriteerd. En wat ik deed, ik ging mijn snelheid iets verminderen. En ik ging er even voor hangen. En ik haalde mijn vrachtwagen rustig in. En ik ging naar rechts. En die persoon die wilde hem inhalen en ik trapte vol op het gas. Vol op de turbo aan, hup, en ik stoof eruit en ik ging er weer voor rijden. En daarna ging ik weer rustig rijden. Nou. Non-verbaal heb ik volgens mij mijn boosheid wel duidelijk gemaakt naar deze vrouw. Ik heb niks gezegd. Het was een vrouw, ja, ja. Oh, wie dacht dat het er een man was? Oh, kijk, hier, Ja, nou, misschien dat ik daarom ook wel zo boos was. Vrouwen doen zoiets toch niet? Maar goed, ik heb daar non-verbaal mijn boosheid gecommuniceerd. En uiteindelijk ben ik naar rechts gegaan en is die vrouw mee ingehaald. En toen zat ze achter een vrachtwagen en toen moest ze de afslag hebben. En toen reken we weer voorbij. Wie herkent dit niet? Gelukkig een paar verstandige mensen in de zaal. Intonatie. Zegt iets. Hoe spreek je woorden uit? Met welk volume spreek je woorden uit? Spreek je hard? Of spreek je heel zacht? Dat gebruik ik in mijn werkkamer ook. Op het moment dat ik zachter ga praten, moeten mensen beter gaan luisteren om mijn woorden te verstaan. En dan gaan ze ook beter luisteren. En dan gaan ze erover nadenken. Op het moment dat je gaat vertragen, gaan mensen erover nadenken. Zoals jullie hopelijk nu aan het doen zijn. Volume, hoe harder je spreekt. Hè, mensen die boos zijn, die zullen bijna nooit... Oh, ik ben zo boos op jou. Dat gaat meestal met meer volume. En je lichaamstaal. Sommige mensen die zijn heel druk gesticulerend, zoals dat heet. Bewegend. De Gaston van de goedemorgen. Doet hij altijd volgens mij... En dat zegt heel veel over hoe je communiceert. En de laatste, misschien ook wel een hele kracht, is de kracht van negeren. Kan zowel positief als negatief. In de opvoeding van kinderen wordt altijd geadviseerd, en negatief gedrag moet je negeren. Moet je gewoon geen aandacht aan besteden. Totdat op het punt dat het eigenlijk niet meer mogelijk is om te negeren. Maar goed, eigenlijk moet je het dan nog steeds negeren. Maar je hebt ook een negatief negeren. En er is een onderzoek geweest van in de jaren 80 geloof ik, of in de jaren 70. Van de invloed van depressieve vrouwen die net een kind hadden gehad. Dus een postpartum depressie. En het was gewoon, ja, die vrouwen die lieten geen mimiek zien. Hè? Die lachen niet als ze een kind aankijken. Of dat doen ze niet. En je merkt gewoon dat die kinderen, die doven bijna letterlijk uit. Die verliezen gewoon bijna hun emotie. Die reageren daar heel sterk op. En nu is het natuurlijk zo dat in het kader van een depressie dat iemand daar niks aan kan doen. Dat is onderdeel van een ziekte. Maar wie van jullie in de zaal heeft wel eens een keer ruzie gehad met iemand en is daarna bewust die persoon gaan negeren? Ja. Ja. Hier staat er nog zo een. Ik hou er nooit zo heel lang vol. Maar er zijn er die dat heel lang vol kunnen houden. Zou absoluut niet mijn advies zijn. Sterker nog, doe dat vooral niet. Want ik denk dat het heel veel schade brengt. Maar de kracht van negeren is heel indringend, heel intens. Kan je heel veel kwaad mee zetten. Op het moment dat je iemand bewust gaat negeren. En hoe dichterbij die persoon staat, hoe groter de schade. En ik denk ook dat je het meer gaat inzetten op het moment dat je heel kwaad bent bij iemand die heel dichtbij staat. Want dan wil je eigenlijk je boosheid laten zien. Eigenlijk laten voelen. En mijn advies is, doe dat vooral niet. Want daarmee doe je veel schade. En je brengt veel schade aan de relatie. En gelukkig kan een relatie herstellen, daar ben ik van overtuigd. Op het moment dat mensen weer met elkaar in gesprek gaan en ze hebben een derde persoon daarbij, in de vorm van onze Heer, dan geloof ik dat herstel mogelijk is. Maar non-verbale communicatie is heel sterk. Wees je daar bewust van. Hoe zit je? Hoe straal je? Wat straal je uit? Op welke manier? Mag je ook gebruiken in positieve zin. Liever niet in negatieve zin. Ik denk dat je niet kunt communiceren. Ik denk dat je altijd communiceert. Zoals jullie hier zitten, communiceren jullie eigenlijk met mij. Dus sommigen die zie ik dan zitten en dan denk ik, oh ja, die is nog wel erbij. Die niet meer, die denkt, schiet nou eens op, die is moe. Die moet lachen, denk ik, yes, ja, fijn. En ik communiceer ook iets, zoals ik hier zo'n beetje rondloop en dus een beetje, ja, oh, wat is dit? Ik weet het eigenlijk niet. Ik communiceer. Niet alleen woordelijk, maar ook met mijn lichaam. kunt niet communiceren. Moet je niet te vaak achter elkaar zeggen, want dan ga je hakkelen, denk ik, of in de war raken. Maar je kunt niet communiceren. De kracht van geschreven woorden. Hans heeft er ook al iets over gezegd. Hij zei, schelden doet geen pijn. Wie gelooft dat schelden geen pijn doet? Ja. Spreekwoord. Wat in Nederland toch wel veel gebruikt wordt. Ah joh, schelden doet niet zo'n pijn. Stel je, hup. Daarmee wordt de pijn die met schelden juist veroorzaakt wordt, teniet gedaan en ontkend. Erg schadelijk. Want is pesten niet een vorm van schelden? Vaak. Ik ben niet de grootste. Ja, dat zien jullie. Ik tel een volle 177 centimeter. En ik weet niet wat de gemiddelde lengte is van de Nederlandse man, maar ik zit daaronder. En toen ik op de basisschool, of de middelbare school kwam, had ik een bijnaam. En mijn bijnaam was Muis. En dat had te maken met mijn lengte. En ik lachte daar altijd om. Ja, leuk. Maar ik ben heel lang onzeker geweest over mijn lengte. En had ik altijd dacht, was ik maar een centimeter of 5, 6. Liefst 10. Groter. Maar 5, 6 vond ik ook al prima. Ik hou niet zo van hakken, maar anders dan, hè, kan je daar nog wat hoogte mee creëren. Maar... Schelden doet wel pijn. Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Dat is ook zo'n mooie gevleugelde. Vrouwen lopen graag op hoge hakken, omdat ze dan wat groter zijn, of dat staat vrouwelijk. En dan zeggen ze, ja, dat doet pijn. Maar ja, als je mooi wil zijn, dan moet je me pijn lijden. Hè? Of mensen denken aan de plastische chirurgie. Ja, mijn neus is niet mooi, maar die moet toch wel mooi worden. En als die mooi wordt, moet ik maar pijn lijden. Ik denk dat er tot op zekere hoogte iets in zit, in de vorm van op het moment dat mensen lijden meemaken, worden ze daardoor vaak veranderd en worden het mooiere mensen, omdat ze de keerzijde van andere zaken mee hebben gemaakt. Dat is een andere vorm van schoonheid, een andere vorm van mooiheid. Ik weet niet of dat een goed Nederlands woord is, mooiheid, maar jullie snappen wat ik bedoel. Maar helaas gaan er ook mensen op een andere manier mee om. En die pakken dit als waarheid. Letterlijk, ik moet pijn lijden om mooi te worden, mooi te zijn. Voor God ben je mooi zoals je bent. Dat is mijn stellige overtuiging. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Dat zei ik vaak tegen mezelf. Ik ben niet sterk. Ik heb hier 2 jaar, wat zijn het, rozijntjes of zo zitten. Er zit niet zoveel. Ik heb 4 broers en die zijn allemaal wel sterker dan ik. Die zijn feller dan ik. En ik dacht al bij mezelf, nou dan moet ik maar slim zijn. Dus ik moet kennis vergaren, ik moet veel weten. En op de basisschool ging het altijd wel goed af. Ik was altijd al wat goede cijfers. En op de middelbare school, op de HAVO, ging daar iets minder. Ik blonk eigenlijk nergens in uit. Ik was vooral slecht in natuurkunde en scheikunde. Snapte ik echt helemaal niks van. Met hulp van Binas. Die kent Binas nog, hè, het boekje. Daarmee red ik mij door natuurkunde en scheikunde. Ik zag een paar getallen. Ik denk, daar zal die formule wel bij horen. Wop, en dan haalde ik een 5,5 of zo. Maar dat was altijd mijn overtuiging. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Dus ik ben niet sterk, dus moet ik maar slim zijn. En toen kwam ik op de universiteit. En had het heel moeilijk. Ik deed echt mijn uiterste best. Pas toen ik op kamers zat, want thuis studeren lukte mij niet. Maar ik deed mijn uiterste best en ik haalde 6, 7, 5. En een paar vrienden van mij die... Nee, ik leer niet. Een paar dagen van tevoren. 8 en 9. Dat is ook zo'n uitspraak. Het puntje van een scherpe pen is het felste wapen dat ik ken. En ik denk dat daar wel een kern van waarheid in zit. Misschien wel een hele grote waarheid. Ik ben in ieder geval heel blij met de Bijbel. Er zijn heel veel geschreven woorden. En het is een fel wapen, de Bijbel. Maar het kan ook negatief zijn. Denk aan fake news of denk aan propaganda. Waar veel negativiteit uit voorkomt. Denk aan de Twitter-accounts, waarbij iemand iets opschrijft en vop, het gaat, hoe heet dat, viral of zo. Of iedereen die leest het, iedereen vindt er iets van. Dus wat schrijf je op? Welke voetdruk laat jij na in deze, ja, hoe noem je deze maatschappij? Die heeft vast en zeker een term. Daar heeft iemand wel eens iets wijs over gezegd. Ik vergeet dat soort dingen. Welke geschreven woorden laat jij achter? Wie is hier uit Twente? Ja. Kan je eens hardop zeggen wat hier staat?
Met Roon kun je Max meer schouder aan richten dan met een grote knuppel.
Kijk. Ik hoopte dat er iemand van Twente hier, want ik kan daar natuurlijk zelf niet. Dan komt het op zijn Brabants Twents eruit, dat klinkt natuurlijk niet. Maar ik denk dat je het wel verstaat. Met praten kan je meer schade aanrichten als met een grote knuppel. Nou, met een grote knuppel kan je veel schade aanrichten, laat ik je daar verzekeren. Niet uit eigen ervaring overigens. Dit las ik laatst in een dossier van iemand. Hij was lid van een hockeyteam en eindigt als dakdekker. Ik las het en denk, hè? Hè? Dus als je bij een hockeyteam zit, dan kan je niet geen dakdekker worden of zijn of zo? Best een rare zin, toch, of niet? Wie is het met me eens dat dit best een rare zin is? Oh, gelukkig, dan ben ik normaal. De meerderheid. Stel je voor dat je patiënt bent en je hebt recht om je dossier in te zien. En je leest dit. Heb je weer een paar sessies nodig. Goed voor de business, ja. Ja. Maar die verwijten die krijgen we wel eens. Hoor. Oh, jullie trekken alleen maar geld, jullie doen helemaal niks. Nou, ik zie dat toch anders, maar goed. Maar met alle non-verbale communicatie, met alle woorden, met alle geschreven woorden, is ook natuurlijk ook de andere vraag. Hoe luister jij? Hoe luister ik? Bij communicatie heb je altijd een zender en een ontvanger. En hoe is het met de ontvanger? Sta je positief in het leven? Kijk je positief naar jezelf? Of sta je negatief in het leven? Kijk je negatief naar jezelf? Ben je heel gevoelig? Op het moment dat ik denk, ik ben niet zoveel, ik kan niet zoveel, ik doe niet zoveel, ik vind niet zoveel, ik heb niet zoveel mening. En ik doe iets. Nou, laten we zeggen, ik geef een toespraak over woorden. En mensen komen daarna naar mij toe en zeggen, nou, was prima, maar. En op het moment dat het woordje maar komt, dan pas ga ik luisteren. Hè? Daarvoor heb ik niet gehoord, nee, maar, vertel maar, ja. Dat en dat, ja, zie je wel. Ik kan ook niks. Ik moet er gewoon niet meer doen. Het is niet voor mij. Het is voor anderen. Ik moet dat gewoon niet doen. Dus hoe luister je? Welke woorden pak je op? Welke woorden neem je serieus? En waarom neem je de ene woorden wel serieus en de andere niet? Hoe zit dat? En als je dat voor jezelf niet zo goed weet, dan zou ik bijna zeggen, ga eens op onderzoek uit. Ga eens praten. Niet met mij, maar gewoon met mensen die om je heen staan. Je ouders, broers, zus, vriend, vriendin. Ga eens praten. Hoe luister jij? Zijn er dingen waar je altijd tegenaan loopt? Zijn er bepaalde patronen in je leven dat je denkt, ja, ik altijd. Hoe luister jij? Wat hoor je wel, wat hoor je niet? Is daar iets in te ontdekken? Wil ik iets zeggen over mijn eigen leven? Ik heb al een paar dingen genoemd. Wie niet sterk is, moet slim zijn. Ik kwam op, Christian Huygens College. 1 HAVO. Nou, ben je dan 13 of 14 of zo, geloof ik, hè? Dus dan zullen die... Ik denk dat het in de brugklas was of in het tweede jaar, dat weet ik niet meer. Dus de dames zijn 13, 14 of 14, 15. En die hadden een vragenlijst opgesteld voor de mannen. En die vragenlijst ging over hoe sexy ben jij? En er waren een vraag of 15 of 20 of zo. En jullie mogen één keer raden wie het slechtst uit de bus kwam. Ja. En dat werd me ook nog verteld ook. Hier staat dus jouw score. Jij scoort het slechtst. Dus de boodschap die ik gehoord heb, jij bent de minst sexy jongen van heel de HAVO. Ah, ja, ja. Nou, daar dacht ik toen ook over mezelf. Nou ja, het heeft wel iets met mij gedaan. Want ik was niet heel zeker over mijn uiterlijk. Hè. Ik was niet zo groot. Er waren allemaal van die gasten, die waren al een kop groter dan ik of zo. En dan ben je ook nog het minst sexy. Dus ik was ongeveer zo groot. Dus niet zo heel groot, hè. En ik ben onzeker op dat moment over vrouwen. En over mijn seksualiteit. En wat doen jongens die onzeker zijn over vrouwen en hun seksualiteit? Of tenminste, wat deed ik? Porno. Ja. Ja. Ik denk niet dat ik er verslaafd aan ben geweest, maar ik keek het wel te veel. Ben je dan toch verslaafd, Steven? Heeft mij lang achtervolgd. Ook in mijn huwelijk dacht ik nog van, nou ja, Nienke zal mij wel niet sexy vinden. Terwijl eigenlijk de allerbeste, hoezo moet je sexy zijn? Wie verzint zoiets? Maar goed, we leven in een, hoe zeg je dat netjes? Verseksualiseerde maatschappij? Of geseksualiseerde? Pas toen ik met dit onderwerp bezig ben geweest, kwam ik eigenlijk een beetje achter dit. Dat ik dacht, zou daar een link liggen? Ik ben er vrij van, gelukkig. Ik ben er los van gekomen, maar heeft wel tijd gekost. Te veel tijd. Ik was een muis, maar ik ben uiteindelijk toch nog 177 centimeter geworden. Volle 177. Afgerond naar boven. En dan kom ik op de universiteit. En in mijn eerste jaar hadden we ik weet niet meer precies de setting, maar we hadden gewoon een blok waarin je met een student of 20 in een zaal zat met een universitair docent. En het ging over de huisartsenpraktijk of zo. En het ging een beetje, hoe maak je nou contact en welke woorden spreek je nou en hoe ga je, hè, hoe begroet je iemand. En er werd iets van een opmerking gemaakt, zo van, nou ja, er komt een jonge vrouw, je spreekt erop en die heeft die en die klachten. Nou, wat zeg je? En ik zat achter in de zaal en ik zei tegen iemand naast me van, hé, wat doe je vanavond? Hè, zo, hè, er was waarschijnlijk nog een onzekerheid, dus ik dacht, nou, ik moet een leuk grapje maken. En dus mijn reactie tegen die jonge vrouw, hè, die de spreekkamer is binnen, wat doe jij vanavond? Zo, is het helder? Ja. Ik zie een paar mensen kijken, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Maar ik zal het even voordoen zo. Dus ik zit hier als dokter zo, hè, en er komt een vrouw binnen en ik zeg, hé, wat doe je vanavond? Dat was mijn eerste reactie als dokter. Dat is niet zo heel verstandig. Dat doe ik niet, hè? Laat dat duidelijk zijn. Ik heb ervan geleerd. Maar die docent die hoorde dat en die zei tegen mij, waar staan we hier voor een opmerking? Jij kan geen dokter worden. Jij, misschien patholoog-anatoom of zo. Voor de mensen, patholoog-anatoom zijn mensen die vooral met de overledene mens werkt. Dus die doet daarna onderzoek en ja. Nou. Ik was al niet zo heel zeker, hè, want ik was niet sterk, maar ik voelde mezelf ook niet heel erg slim. En die opmerking die is me altijd bijblijven. En nu is mijn werk eigenlijk praten met mensen. Hè, als de specialist op het gebied van praten met mensen eigenlijk, zeg maar. En daar werd bij mij gezegd, nou, je moet vooral niet gaan praten, vooral iets anders gaan doen. Die heeft me lang achtervolgd, die opmerking. Die heeft me lang onzeker gemaakt in mijn werk. die nu komt, nog veel meer. Professor dokter. Dan heb je gestudeerd. In ieder geval een intelligente man. En die moest mijn eindbeoordeling doen. En ik was net 3 maanden in Tanzania geweest. En dan had ik in een ziekenhuis rondgelopen, mijn stage, mijn laatste stage. En je moest daar een verslag maken. En het was vaak relatief rustig in het ziekenhuis, dus ik heb echt veel tijd besteed aan dat verslag. En ik had een onderzoekje opgezet en ik vond dat ik het al goed had gedaan. Ik was er wel tevreden over. En ik had het ingeleverd en ik kwam dus voor mijn eindbeoordeling bij hem op zijn kantoor. En hij zei, zo Steven. Ja, je bent in Tanzania geweest, maar ben je er ook echt geweest? Want, zei hij, ik vind het eigenlijk onvoldoende, je verslag. Ik vind het eigenlijk onvoldoende. Ik vind eigenlijk dat je nog 3 maanden koosschap hier in Nederland moet doen. Dat je het moet overdoen. En toen stelde hij mij de vraag, wat wil je eigenlijk worden? En in het begin wilde ik absoluut geen psychiater of huisarts worden. En aan het einde waren dat de enige 2 opties die ik nog over had. Dus ik zei tegen hem, ja, ik dacht huisarts of psychiater. En toen zei hij, oh, oké, ja, dan is het wel voldoende. Ja, dank jullie wel voor jullie reactie. Ja, nou, ik was geslaagd, ik was arts. En ik liep naar buiten en ik voelde me piep. Ik liep naar buiten en ik had mijn papiertje. En ik weet nog dat ik de sociëteit inliep en dan was een cafeetje. En iedereen had die dag zijn eindgesprek gehad. En in een uitbundige stemming. Een biertje hier en een colaatje daar. En ik kwam binnen. En ik weet nog dat ik dacht, ik ben geslaagd. Ben ik geslaagd? Ja, nee, als je huisarts of psychiater, dan is het voldoende. Dus huisarts, psychiater, internist. Huisarts, psychiater, chirurg. Huisarts, psychiater. Dat is het gevoel wat hij mij gaf. Dit, voor dit niveau. Oh, ga maar, mannetje. Hè? Ga maar, doe maar je ding. Als je maar niet bij ons komt, zo een beetje. Hè? Ik had hem natuurlijk een hak kunnen zetten door alsnog interne geneeskunde te gaan doen. Maar dat heb ik niet gedaan. Maar heel lang ben ik heel onzeker geweest in mijn rol als arts. En heb ik me altijd minder waardig gevoeld ten opzichte van andere specialisten. En als ik heel eerlijk ben, zijn er nog wel situaties waarbij ik groepen met medisch specialisten het liefst mijd. Als ik een congres zie, wat is breed, hè, dus waar alle specialisten mogen komen, dan bedenk ik mij wel 2 of 3 keer of ik me daar wel voor inschrijf. Omdat ik denk dat ik zit aan tafel en stellen ze mij een vraag en ik weet het niet. En zo heb ik nog wel meer opmerkingen tijdens mijn opleidingstijd die mijn onzekerheid hebben aangewakkerd. Die dat hebben verdiept, hebben versterkt. Maar, gelukkig. Oh, je moet dadelijk was. Nee, uiteindelijk ik weet dat ik een goede psychiater ben. Amen. Dankjewel. Amen. En ik weet ook, en ik ben ervan overtuigd, dat God mij op die positie gezet heeft. Daar ben ik echt van overtuigd. Als ik kijk naar hoe mijn leven liep. Ik weet nog dat ik dacht, ik moet fysiotherapie gaan studeren. En toen kon ik dat niet doen, want ik had geen biologie in mijn pakket. En toen zei pap tegen mij, hey, is geneeskunde niks voor jou? En toen dacht ik, oh ja, dat kan ook nog. Nou. Dat zat helemaal niet in mijn hoofd. En een opmerking van een chirurg zal ik nooit vergeten. Een chirurg zei een keer tegen mij, psychiatrie, dat kan ik niet, dat is veel te moeilijk. Nou, ik viel bekant van mijn stoel. Dan dacht ik, en uiteindelijk heb ik ingezien dat het een heel ander specialisme is, dat ik er goed in ben en dat ik er mag zijn. En daar ben ik God heel dankbaar voor. Ja, opgroeien in de vergadering van gelovigen. Ja, wat mag je hierover zeggen? Wat wil je hierover zeggen? Nou, laat ik dit zeggen. Het heeft impact gehad op hoe ik geloof beleefd heb. Over wat durf ik te brengen in een dienst. Mijn idee was altijd, op het moment dat je iets wil brengen in de dienst, een lied of een gebed, dan moet je wel een gevorderd christen zijn. En het moet wel spot on zijn. Dat was mijn beleving. Of die kloppend is, of dat terecht is, dat was mijn beleving. Dat heeft mij ook gevormd in hoe vrij ik ben om naar God te gaan. Wat durf ik? Wat durf ik te brengen? Het heeft me ontegenzeggelijk ook heel veel goeds gebracht. Hè? Laat dat heel duidelijk zijn. Ik ben heel blij dat ik in deze club ben opgegroeid. En dat ik hier me thuis voel. En daar ben ik mijn broeders en zusters heel erg dankbaar voor. Maar al die ervaringen, wat heb ik daar nou mee gedaan? Nou ja, ik heb het lang voor me gehouden, maar op den duur ben ik erover gaan spreken. Ik heb het gedeeld met mijn vrouw, die wist dat wel. Maar ik heb het erover gehad met vrienden. Ik heb het erover gehad met broeders en zusters uit deze gemeente. Ik heb voor me laten bidden. En of er nou 20, 200 of 2000 zijn, weet ik niet. Maar woorden hebben kracht, maar gebed ook. Heel veel. En gebed heeft mij uiteindelijk getrokken naar het vaderhart van God. Steeds meer, steeds meer, steeds dichter, steeds dichter. Vandaar dat ik nu ook hier zo kan zeggen, ik ben een goede psychiater. Ik denk dat ik daar 5 jaar geleden nog niet durfde. Toen was ik nog te onzeker, had ik daar nog te veel angst voor, spanning voor. Was ik nog niet van overtuigd dat het zo was. Was ik continu op zoek naar, hey, deed ik het gesprek goed? Oh ja. Oh, het gesprek ging lekker, hè? Ja, oh ja, fijn, fijn. Ja. En ik ben zo blij dat ik met deze dingen waar ik mee worstelde, die mij vasthielden, leugens waar ik in geloofde, die mij klem hadden, dat ik ermee naar buiten ben gekomen. Dat ik voor hem heb laten bidden. Dat ik vrijheid heb ervaren en heb. Daarin. Jezus is licht in mijn duisternis. Door met de dingen waar ik mee worstelde, waarmee ik in de duisternis liep, ben ik naar Jezus gegaan en hij is licht geworden in mijn duisternis. In de plekken waar ik worstelde, waar ik geloofde in leugens, waar ik niet zicht had op hoe God naar mij kijkt, heeft Jezus mijn beeld veranderd. Hij is licht geworden in mijn duisternis. Luister naar dit lied, spreek voor zich, denk ik.
have every failure, God. You'll have every victory.
Wie kennen dit liedje al? Kijk, mooi hè? De eerste keer dat ik het hoorde was op de radio, op Sky Radio. Yeah. Mooi dat dit soort boodschappen ook op de reguliere zenders te horen zijn. De Bijbel staat vol met wijsheden over woorden. En heel mijn voorgaande toespraak, die zei ik niks waard op het moment dat dit ook niet plaatsvindt. Wat zegt de Bijbel? En ik heb er een paar uitgekozen, er zijn er vast en zeker nog veel meer, om even met jullie door te lezen en om gewoon over na te denken. Mag lang, mag kort. De presentatie zal ook op de website komen, dan kan je hem een keer nalezen of schrijf de teksten op. Markeer ze geel in je Bijbel. Een vriendelijk antwoord doet de woede wijken, maar een krenkend woord wekt de woede op. Ik weet niet of jullie dat wel eens ervaren hebben, maar op het moment dat je ruzie hebt en jij zegt dit en jij, en voor je het weet escaleert de boel. Soms is het dan beter om even stil te zijn of een vriendelijk woord te plaatsen. En een van de dingen die je leert bij omgaan met agressief gedrag is rustig te blijven en vriendelijk te blijven. Bijbelse wijsheid. Oh. Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Een vriendelijke uitspraak. Dus als je leest wat voor gevolg dat heeft, zou ik zeggen, strooi alsjeblieft met vriendelijke uitspraken. Een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Helaas zijn er wie er gepraat werkt als dolksteken. Maar de tong der wijze brengt genezing aan. Ik zou heel veel voorbeelden kunnen geven van gepraat wat werkt als dolksteken. Dat zal ik niet doen. Maar wees wel goed op de hoogte dat wijze woorden genezing aan kunnen brengen. Vrees niet, wees niet terughoudend om ze uit te spreken. Verdriet in het hart van een mens maakt neerslachtig, maar een goed woord geeft blijdschap. Een recent voorbeeld. Ik had een vrouw in de spreekkamer die burn-out was geraakt en daarna depressief was geraakt, omdat ze eigenlijk de burn-out niet onderkend had. En die vrouw die dacht, dit gaat nooit meer goed komen en die wilde dood. Die wilde uit het leven stappen. Ze was heel erg neerslachtig. En ze kwam bij ons en ik zei, ik weet 100% zeker dat jij hier uit gaat komen. Wij kunnen je helpen. Los van het geloof, hè, die vrouw heeft zeker Jezus nodig. Maar goed, ik zit daar niet als evangelist, ik zit er als psychiater. En ik zei, wij gaan jou helpen. Je hoeft het niet alleen te doen, wij willen naast je staan en wij gaan jou helpen. En je zag gewoon dat die simpele woorden eigenlijk al die vrouw weer perspectief gaven. En ze dacht, oké, er is hoop, ik wil niet meer dood. Ik ga ervoor. Een goed woord geeft blijdschap. Het was niet zo dat die vrouw naar buiten liep, maar ze had weer hoop. En ze durfden het weer aan te gaan, samen. Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een zilveren schaal. Mooi. U heeft er wel eens een voorbeeld van gehad in zijn eigen leven, dat iemand op het juiste moment de juiste woorden zijn, dat je dacht, wauw, fantastisch, dat heb ik nou nodig. Ja, mooi toch? Kan je van genieten, hè? Ja. Zachtheid van de tong, van tong is een boom des levens, maar valsheid in haar is een verderf in de geest. Dat laatste stukje heb ik meegemaakt in dat wat ik net verteld heb, hè? Valsheid. Maar dan is het voldoende. Het is valsheid. Het heeft mij lang verderf in mijn geest gehad. Maar gelukkig. Er waren ook mensen die hadden zachtheid van tong. En die hebben een boom van leven in mij geplant. Met dank aan onze grote God. Het hart van de rechtvaardige overweegt wat hij zal antwoorden. Maar de mond der goddelozen stort boosheden uit. Dus niet uitflappen, maar denk even na. Het scheelt veel. Nou ja. Hoe meer je praat, hoe groter de kans is dat je een overtreding begaat. Dat is eigenlijk wat er staat. Dus let op. Psalm 12 kwam ik tegen. Die wilde ik nog even met jullie delen. Vond ik wel een hele mooie psalm. Een lied van David. Op de wijs van de achtste voor de koorleider van het koor. Help ons, Heer, want er zijn geen goede mensen meer. Ik lees uit de basisbijbel van de mooie vertaling voor deze psalm. Help ons, Heer, want er zijn geen goede mensen meer. Er zijn nog maar heel weinig mensen trouw aan u. De mensen bedriegen elkaar. Ze zeggen het een, maar bedoelen iets anders. Ze spreken gladde woorden. Heer, leg die bedriegers het zwijgen op. Ook alle mensen die trots denken dat ze u niet nodig hebben. Maak een einde aan mensen die zeggen, met onze tong zijn we machtig. Onze lippen geven de bevelen. Wie doet ons wat? De Heer zegt, de mensen kreunen, want ze worden verdrukt. Daarom kom ik hen helpen. Ik breng hen in veiligheid. Wat de Heer zegt, is altijd waar. Zijn woorden zijn zo zuiver als zilver, dat in een smeltoven 7 keer is gezuiverd. Heer, u zal ons altijd beschermen tegen slechte mensen. In het hele land worden de mensen slecht, als ze geregeerd worden door mensen die zich niets van u aantrekken. Voor mij een enorme bemoediging toen ik dit las. Wat de Heer zegt is altijd waar. Heer, u zal ons altijd beschermen tegen slechte mensen. Deze sla ik even over. Ik wil even terug op Psalm 12. Want ik moest denken aan de geschiedenis van Jozef. Jozef, jongste, een na jongste van een gezin van 12 broers. Zullen ook vast wel zussen zijn geweest, maar daar lees niet zoveel over. Maar die broers die haten hem. Staat in de Bijbel. Hij vertelde zijn droom. Hè? Hij had de droom dat de sterren voor hem bogen en de korenschoof voor zijn korenschoof bogen. En er staat in de Bijbel zijn broers haten hem. En daarna staat er zijn broers haten hem nog meer. Mijn broers haten mij niet. Toch, Maart? Nee? Oké, fijn. Nee, dat is fijn. Mijn broer haat mij niet, maar moet je eens voorstellen dat je 11 broers hebt, of 10. Hè? Ik weet niet of Benjamin toen ook al in die... Die was er al, maar of die ook hem haatte, weet ik niet. Maar in ieder geval, zijn broers haat hem. En dan kom je bij je broers. En die zitten te denken, we moeten hem eigenlijk doden. Maar dat doen ze niet. Ze gooien je in de put en ze voeren je af als slaaf. Wat moet de impact geweest zijn voor Jozef? En toch, blijft hij positief. Ook in het huis van Potifar, hij blijft positief, hij blijft hard werken. Dan de vrouw van Potifar, die verlinkt hem, die liegt over hem. En daardoor gaat hij de gevangenis in. Weer iemand die hem negatief bejegent en die leugens spreekt over hem. En hij zit lang in de gevangenis. En dan helpt hij de schenker en ook de bakker met uitleg van dromen. En de schenker die, hij zegt, nou, denk mij. En de schenker vergeet hem. En hij zit weer jaren in de gevangenis. Dan denk ik, ja. Ik heb eigenlijk maar, in mijn hoofd kan ik eigenlijk maar één plausibele reden bedenken waarom Jozef daar zo positief uit is gekomen, is omdat hij gewoon zeker wist wie hij was in God. Omdat hij gewoon wist, God heeft een plan voor mij. Ik denk dat Jozef die dromen niet helemaal snapt in het begin, maar dat hij wel weet dat God heeft een doel in mijn leven. God heeft een plan in mijn leven. En wat de mensen ook zeggen, daar vaar ik op. Dat wat andere mensen over mij zeggen, wat niet strookt met het plan dat God voor mij heeft, dat klopt misschien gewoon niet. Niet alles wat andere mensen over jou zeggen, is waar. Alles wat God over jou zegt, is waar. Maar niet alles wat mensen over jou zeggen, is waar. En ik denk dat Jozef zo vast stond in zijn geloof in God, dat hij het heeft kunnen verdragen wat er allemaal in zijn leven gebeurd heeft. Dat hij daarom zo sterk stond. Omdat hij 100% overtuiging had. God kijkt positief naar mij. God heeft een doel in mijn leven. Ik ben waardevol in de ogen van God. Dit sla ik even open, gelet op de tijd. Nou ja, Psalm 141 vers 3. Heere, zet een wacht voor mijn mond en behoed de deur van mijn lippen. Ik hoop dat we hiermee samen aan de slag kunnen gaan. Dat we hiervan overtuigd raken dat het goed is. Is het eerlijk wat je wilt zeggen? Is het liefdevol wat je wilt zeggen? Is het nodig om dit te zeggen? En is het wijs om dit nu te zeggen? Eigenlijk zou het goed zijn als je deze vragen stelt op het moment dat je iets wil gaan zeggen. Het is best lang, want dan kan het ook heel lang stil zijn. Dan zie je dat. Maar laatst hadden we een gesprek, of we waren mee aan het lopen bij de Bronkids. En Dorette had het ook over de thema. En ze kwam met een mooi zinnetje. En het is redelijk makkelijk te onthouden. Moet ik dit nu zeggen? En elke keer als je de klemtoon ergens anders legt, wordt het een andere zin. Moet ik dit nu zeggen? 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 Makkelijk, hè? Vond ik wel een mooie take-home message. Welke rol heb jij? En wat kan jij vanuit die rol doen met de kracht van woorden? En als je geen van deze rollen hebt, wat niet mogelijk is, maar goed, zijn er nog stippenlijntjes en vul hem in. En wees bewust van het feit dat jouw woorden kracht hebben. Dat ze verandering kunnen brengen in het leven van iemand anders. Sta open voor de woorden van iemand anders die iets wil betekenen in jouw leven. Maar toets het aan het woord van God en kijk of het in lijn ligt met hoe God naar jou kijkt. Conclusie. Gods woorden zijn eeuwig en onbegrensd in kracht en gezag. En daarbij een vraag. Mag God ook schijnen met zijn licht in jouw duisternis? En ik prijs de Heer als er geen duisternis is in deze zaal. Maar de ervaring leert anders. Wees wijs met je woorden, want ze hebben kracht. En ik denk daarbij ook aan Jacobus 3 vers 10. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voor. Dit moet mijn broeders en zusters niet zo zijn. Moet ik dit nu zeggen? Zullen we samen bidden? Vader, dank u wel dat we bij u mogen komen. Vader, dank u wel dat u goed bent. Vader, dank u wel dat u van ons houdt. En Vader, dank u wel dat u voor ons een hoopvolle toekomst heeft. Vader, dank u wel dat we u Vader mogen noemen. Dat we bij u mogen komen. Vader, dank u wel dat u uw Zoon gestuurd heeft in deze duistere wereld om licht te brengen. En Jezus, ik dank u wel dat u gekomen bent om licht te brengen. En Jezus, ik dank u dat u die weg bent gegaan aan het kruis. Aan het kruis, voor mij, voor ons, voor de mensen in deze wereld, om licht te brengen met uw woorden. Dank u wel, Jezus, dat u altijd spot-on woorden gebruikt hebt. Op de juiste manier. Met de juiste intonatie, met de juiste non-verbale communicatie. Dank u wel, Jezus, dat u zoveel liefde hebt voor ons, voor mij. Dat u aan het kruis bent gegaan om licht te brengen in deze duisternis. Vader, we willen zo bij u komen, Heer, dat we mogen weten, Heer, hoe groot uw liefde is voor ons. En dat we mogen ervaren dat uw liefde zo groot is, Heer. Dat we mogen weten dat dat alles te boven gaat. Heer, en ik wil zo bidden, Vader, als er mensen zijn in deze zaal die worstelen met woorden. Die worstelen met dingen die ze nog in hun greep houden. Heer, wilt u dat bekend aan ze maken? Wilt u in hun harten werken? En wilt u ze helpen om daar iets mee te doen? Om erin te bewegen, zodat ze meer en meer zullen snappen van wie u bent. En zodat ze zelf ook licht kunnen gaan brengen in deze wereld. Vanuit uw liefde. Vanuit de wetenschap dat u van ze houdt. Dat ze kinderen van u zijn. Heer, en ik bid zo dat, mochten er als het ware woorden nog aan ons kleven, als een soort van post-its op ons lichaam, Heer, dat die af zullen vallen. Als het niet van u is. Heer, wilt u ons zo helpen om wijze woorden te spreken? Dat we ons voor onszelf mogen voorhouden, Heer, of we het wel of niet nu moeten zeggen. Wilt u ons helpen, Heer, we hebben u zo nodig hierin. Want wij mensen struikelen snel over onze woorden. En een vloek is zo gezegd. Wilt u ons helpen om woorden te spreken van leven? Om zegenend te zijn in onze gemeente, maar ook daarbuiten. In de verschillende rollen die we hebben, Heer, als collega, als buurman. En vul het maar in, Heer, op het werk. Heer, en bovenal hier naar elkaar, in deze gemeente. Naar onze kinderen, naar onze broeders en zusters, dat we woorden van leven zullen spreken. En we danken u. We danken u zo, Heer, dat we u mogen kennen. En dat we dat mogen doen vanuit uw liefde. Amen.